We nu met elkaar lezen vanuit Lucas, Lucas 12, vers 1 tot en met 12. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkander bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen: wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden, en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hemel, in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penningskes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten? Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.
Broeders en zusters, een goede avond allemaal. We willen met elkaar vanavond nadenken over Lucas 12, zoals dat is voorgelezen. De eerste 12 verzen de vorige keer, dat was wel bijzonder. Toen ik hier was, heb ik de eerste 13 verzen van hoofdstuk 11 behandeld. En nu de eerste 12 verzen van hoofdstuk 12. Dat sluit mooi aan, ja. Ik lees u nog een keer het eerste vers. Daar staat het volgende, hoofdstuk 12, het eerste vers. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken allereerst tot zijn discipelen: wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is huichelarij. De Bijbel is een boek wat is geïnspireerd, dat hoef ik hier niet te vertellen, door God zelf, door de Heilige Geest. En ik geloof dat elk woord een betekenis heeft, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Maar uiteindelijk door de jaren heen zijn er wat pericopen gemaakt met daarboven een kopje, een titel. Nou, boven hoofdstuk 12 staat waarschuwing tegen huichelarij en mensenvrees. Dat is later toegevoegd, maar het is wel een goede samenvatting waar die eerste 12 verzen van Lucas 12 over gaat. En die waarschuwing kwam toen de tijd in de allereerste plaats tot de discipelen. En uiteindelijk stond daar een hele menigte bij, maar over hun hoofden heen komt het vanavond ook tot ons, omdat het ook vandaag heel actueel is. Dus een waarschuwing van niemand minder dan de Heer Jezus zelf. En die is tweeledig. Aan de ene kant zien we een waarschuwing tegen huichelarij en aan de tweede kant een waarschuwing tegen mensenvrees. Het is goed om tekst voor tekst door het Lucas-evangelie te gaan. Jullie hebben de vorige keer nagedacht over het laatste stukje, neem ik aan, van hoofdstuk 11. En daar zie je dat de Heer Jezus spreekt tot het volk, tot de scharen. Dat was een hele grote groep mensen die hem gevolg waren. En in hoofdstuk 12, het eerste vers, zien we dat die groep is uitgegroeid tot vele duizenden. Ik moet vandaag eens even voorstellen. Je leest dat makkelijk zo, misschien aan tafel en zeg je, nou ja, hoofdstuk 12. Maar vele duizenden zijn de heiland achterna gegaan, achterna gelopen. Wat hij te vertellen had, maar hij had ook wat te laten zien, want hij deed tekenen en wonderen. En nu, te midden van die vele duizenden waarvan we lezen dat ze elkaar bijna onder de voet liepen, dus het was nog dringen ook. Nou, daar zouden we vandaag blij mee zijn. Ik vraag me af als de Heer Jezus Werkendam hier binnen zou lopen, hoe het dan zou zijn. Of de mensen zouden staan te dringen om bij hem te komen en hem te zien, hem aan te raken, te luisteren naar wat hij te zeggen had, te zien naar wat hij deed. Maar hier was het wel zo. Maar wat het bijzondere is, te midden van die vele duizenden mensen die elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Nou, en als de Heer Jezus gaat spreken, dan moet u op het puntje van uw stoel gaan zitten. Want hij sprak niet als de Farizeeën, maar hij en als de schriftgeleerden, maar hij sprak met gezag, met autoriteit. De woorden van de Heiland, die zijn levend en krachtig toen en vandaag. Het woord van God is levend en krachtig. En dat komt op plekken waar u, jij en ik niet kunnen komen. Wonderlijk van het woord van God. Dat verandert mensen van binnenuit. Dat is iets wonderlijks, toch? Wij kunnen heel veel dingen tegen mensen zeggen en ze reageren niet of ze luisteren niet. Maar het woord van God, de woorden van de Heer Jezus, die drongen diep door. Tot in het diepte van het menselijke bestaan. Om van daaruit mensen te veranderen. En dat is genade van God als dat in ons leven gebeurd is. Ik dacht dat het staat in de Johannesbrief, daar staat, wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Wat een zegen als de Heer Jezus gaat spreken. Dat is het eerste vanavond. En dat doet Hij. Ik geloof dat daar waar de Bijbel open gaat, en daar wij in gehoorzaamheid aan het woord verkondigen, in betoon van geest en van kracht, daar spreekt de Heer vanavond. Dus ik ben niet aan het woord. Maar de Heer Jezus is zelf aan het worden. En het is altijd belangrijk dat u zo hier naartoe komt. Misschien bent u hier wel naartoe gekomen. En dat is een goede gewoonte. Daar zeg ik verder niks van. Maar dat u min of meer dacht, nou die beste broeder, voor zover het een beste is. Maar die broeder zal wel weer wat hebben vanavond. Hij zal zich wel voorbereid hebben en we gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Of bent u hier naartoe gekomen in het geloof dat de Heer Jezus tot u spreekt. Dat is veel interessanter dan dat ik wat zeg. Want als Hij spreekt, als Hij u ontmoet, dan verandert Hij altijd uw leven. Elke ontmoeting met de Heer Jezus verandert ons leven. Of wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, of wij worden verhard. Wij verharden onszelf, moet ik zeggen. Dus als de Heer Jezus spreekt, gebeurt er altijd iets. Toen ik net tot geloof kwam, toen zei een predikant tegen mij tijdens een conferentie, Jacques, als er maar, ik hoop altijd dat er twee dingen gebeuren. Of mensen moeten heel erg blij worden, of mensen moeten heel erg boos worden. Maar dan is er in ieder geval iets gebeurd. Dat komt als de Heer Jezus spreekt, dan gebeurt er altijd iets. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. Maar wat hier nog meer staat in vers 1 van hoofdstuk 12, hij sprak allereerst tot zijn discipelen. En dan moet u even goed in gedachten houden. Laten we even van de 12 uitgaan. Daar zijn duizenden mensen. En te midden van die duizenden richt de heiland, de rabbi, zich tot de 12. Dat moet wat geweest zijn. Hij nam ze als het ware even apart. En hij gaat een heel belangrijk principe uitleggen. Een hele belangrijke waarheid met betrekking tot huichelarij. En het aangrijpende, ik geloof dat te midden van die duizenden mensen er ook fariseeën bij stonden. En wat zegt hij dan in het eerste vers? Hij richt zich tot die 12 en hij zegt, wees op uw hoede voor het zuur deeg van de fariseeën. Dat is de huichelarij. Wat is dat voor die fariseeën geweest? Een hele schare. Jezus richt zich tot de 12. Maar die anderen hebben natuurlijk hele grote oren gehad om te luisteren naar wat de heiland tegen die 12 ging zeggen. Maar hij waarschuwde die 12 voor het zuurdeeg wat in die duizenden aanwezig was. In ieder geval in een gedeelte van die duizenden. Nou, ik vraag me af als ik dat ooit eens in een gemeente doe. Ik denk dat ik de laatste spreekbeurt gehad heb. Stel dat ik de oudste raad zou aanspreken en ik zou de oudste raad gaan waarschuwen voor een deel van de gemeente, voor hun houding, voor hun gedrag. Dat is wat geweest. Ik hoop dat het een beetje begint te dagen bij u. hoe scherp de woorden van de heiland waren. En daarom heb ik, ik vind het een prachtige bundel, maar hier staat een lied in. Zijn stem was altijd, hoe staat dat? Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Lucas 12 vers 1. Dat was niet altijd zo. Maar de heiland wilde iets duidelijk maken en blijkbaar zat het hem erg hoog. De rabbi spreekt tot zijn discipelen. Elke rabbi had zijn discipelen. Dat is vandaag nog zo. En daar investeerde hij in. En die rabbi die onderwees hen. Maar die rabbi liet ook in zijn leven kijken. Nou, dat heeft de Heer Jezus met de discipelen ook gedaan. Wat is trouwens een discipel? Dat zijn drie woorden. Ik hoor er al twee goeie. Een volgeling, een leerling, maar een discipel was ook, en dat is mooi, een vertrouweling. Dat is mooi, hè? En ik hoop dat u niet alleen de eerste twee kan getuigen, dat u zegt, ja, ik volg de Heer Jezus al misschien wel 30, 40 jaar. Nou, prijs de Heer daarvoor. En misschien zegt u al, ja, ik leer dagelijks, ik zit dagelijks aan de voeten van de Heer Jezus. Want ik heb één ding geleerd aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats. Maar ik hoop ook dat u een vertrouweling van hem bent. Dat betekent dat u de hartenklop van uw hemelse Vader herkent. Dat u dicht leeft bij het vaderhart van God. Dat ouderwetse psalmvestje, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in moet. Dan ben je een vertrouweling. Dan heb je niet van de Heer Jezus horen zeggen, maar dan ken je hem als een God van nabij. Niet als een God van wetten en regels, maar vanuit de intimiteit, vanuit de omgang. Nou, dat zijn drie kenmerken van een discipel. Dat is mooi. Leerling, volgeling en vertrouweling. Dan deelt hij zijn hart met ons. Hen spreekt hij bijzonder aan. Maar hoe had hij de fariseeën aangesproken waar hij aan refereert? Dat is even belangrijk in hoofdstuk 11, het 44ste vers. Wat had hij tegen een deel van de scharen gezegd die meeluisterden? Nou, vers 44a van hoofdstuk 11. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Nu ziet u het verband, hè, tussen vers 1 van hoofdstuk 12 en hetgeen wat hij onderwijst in hoofdstuk 11. En wilt u een voorbeeld van huichelarij? Want wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Nou, ik kan het u laten zien in vers 39 van hoofdstuk 11. Wat staat daar? Daarmee weten we direct wat de Heer Jezus met huichelarij bedoelde. Vers 39, Lucas 11. Maar de Heere zei tegen hen, wel nu, fariseeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Nou, hier heeft u direct de aanspraak richting de fariseeën en de uitleg van het begrip huichelarij. Wat was dat? Heel eenvoudig dit. Ze waren uiterlijk anders dan hun innerlijk. Hun innerlijk kwam niet overeen met hun uiterlijk. Op een andere plaats noemt Jezus dat geveinsdheid. Dat wil zeggen dat je anders praat dan dat je innerlijk beleeft. Dat is een groot gevaar en de Heer Jezus vindt het gevaar dusdanig groot dat hij ervoor waarschuwt. Je doet anders voor dan dat je werkelijk bent. Je bent niet echt. Je speelt toneel. We hadden vandaag nog een gesprekje met onze kinderen aan tafel over geveinsdheid. Wat is dat? Huichelarij. Wat is een huichelaar, vroegen ze? Nou, een soort toneelspel. Je bent het niet echt, je doet je voor als, maar in wezen ben je iemand anders. Je hart komt niet, je uiterlijk komt niet overeen met je hart, met je innerlijk. En dat neemt de Heer Jezus heel hoog op. Je bent niet, heb ik hier neergezet, uit één stuk geweven. Je bent verdeeld bestaan. Binnen en buitenkant komen niet overeen. En hij maakt hier een vergelijk tussen het zuurdeeg en huichelarij. Daar ligt een parallel. Zuurdeeg, dat kan een positieve werking hebben, maar in dit geval wordt zuurdeeg in een negatief, wordt dat negatief neergezet. Nou, wat is dan de betekenis? Ik citeer, zuurdeeg of gist, dat hoef ik degene die hier nogal eens wat bakken of iets dergelijks, hoef ik niet uit te leggen, maar zuurdeeg of gist wordt in deeg gedaan, zodat de gisting die het veroorzaakt, het deeg zal doen rijzen. Het brood dat ervan gebakken wordt, krijgt daardoor een luchtige structuur. Als gist in het deeg wordt gedaan, gaat het onder invloed van warmte werken. En een klein beetje gist doortrekt spoedig het hele deeg. En het gezegde dat dit feit vermeld is dan, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Nou, dat is een bekend begrip, maar de Heer Jezus gebruikt dat hier voor huichelarij. Het kan je hele leven gaan doortrekken. En zuurdeeg heeft dus hier een negatief aspect is het in het verhaal. Nou vervolgens, in vers 2 tot en met 12, legt de Heer Jezus, en dat is belangrijk om op te pakken, hij legt een link tussen huichelarij aan de ene kant en mensenvrees. Daar ligt een link tussen. Want het is eigenlijk heel apart hoe hij hier begint. En hoe hij dan vervolgens tot de andere versen overgaat. Maar er ligt dus een link tussen huichelarij en mensenvrees. Nou, ik zal het duidelijk maken. Als jij bang bent voor mensen, dan ga je dingen verbergen. Herken je dat? Misschien niet van vandaag, maar van het verleden. Het zou zomaar kunnen. Dus als je vrees hebt voor mensen, bang bent voor mensen, dan ga je dingen verbergen. Dan ga je ander gedrag vertonen. Hoe komt dat? Nou, dat andere gedrag komt voort uit vrees, uit angst. En dat leidt uiteindelijk tot huichelarij, toch? Als je angst hebt voor iemand vrees en je verandert je gedragspatroon, dan ben je niet meer echt wie je bent. Je doet je anders voor dan wat je innerlijk beleeft. Hey, zie u nu het verband? En daar gaat de Heer Jezus op verder. Die fariseeën die reinigden de buitenkant, maar van binnen was het niet om aan te zien. Ze waren niet echt. En nu gebruikt de Heer Jezus dat beeld om uitleg te geven aan de discipelen toen de tijd, maar ook aan de discipelen zoals wij hier vanavond zitten, om ons oprecht te maken, maar vooral om ons oprecht te houden. Om transparant te zijn in de wandel met de Heer. Dit gedeelte, vers 2 tot en met 12, het spoort ons aan om oprecht en getrouw ons geloof publiekelijk te blijven belijden en praktiseren. Dat is de stimulans, dat is eigenlijk de les vanavond. Ik zal hem herhalen, dit gedeelte spoort ons aan om oprecht en getrouw ons geloof publiekelijk te blijven belijden en te blijven praktiseren. Met andere woorden, om geen huichelaar te zijn. Maar wat ook de gevolgen van het volgen van de Heer Jezus, wat die gevolgen ook zullen zijn, om getrouw te blijven tot de dood. En niet ons gedrag te gaan veranderen vanwege de druk van mensen. Want als wij ontrouw worden, als wij niet volharden, als wij wijken voor de druk van mensen, van tegenstanders, wie of wat dat dan ook is, dan is dat een vorm van huichelarij. Dat is wat de Heer Jezus uitlegt hier. En hij gebruikt daarvoor vers 1 om die link te leggen. Het is belangrijk dat je dit oppakt. Dus ontrouw worden in onze belijdenis en navolging van de Heer Jezus is ook een vorm van huichelarij. En is die waarschuwing vandaag dan actueel? Nou en of. Velen die haken vandaag af, helaas. Ik ben 15 jaar geleden tot geloof gekomen en ik heb er al verschillende af zien haken. Die gaan eerst een beetje gefrustreerd zich uiten naar je en later haken ze langzaam maar zeker af. Die volharden niet. Om allerlei redenen, maar in dit geval, in het kader van Lucas 12, heeft het met name te maken met vervolging en verdrukking die de gelovigen te wachten staat. Nou weet ik niet, en daar ga ik me verder ook niet over uitspreken, wat voor toekomstverwachting u heeft. Wel een opname, geen opname, aan het begin van de grote verdrukking, in het midden van het einde, dat mag u allemaal zelf uitzoeken. Hoe het ook zij, wat voor toekomstverwachting u ook heeft, ik zal u garanderen, ik ben geen profeet, maar ik denk het zeker te weten, het zal voor christenen alleen maar zwaarder gaan worden. Nu al. En wat Lucas 12 voor waarschuwt, in andere delen van de wereld wordt dit al volop gepraktiseerd. Even los van de Bijbelse toekomstverwachting. En ik vrees met grote vrezen ook Europa. En dat heeft mede te maken, naar het inzicht wat ik heb, het licht wat ik heb, met de enorme stroom van vluchtelingen ook Europa in. Ik heb onlangs een conferentie in Duitsland gehad en daar sprak ik met een aantal Amerikanen. Die zeiden, de Europese overheden, jullie overheden, ze zijn verblind. En dat heeft te maken met hun begane zonden die ze toe hebben gelaten. Denken we aan homoseksualiteit, denken we aan abortus en dat soort dingen. Jullie overheden zijn verblind. En de islam wordt binnengehaald. Met massa's. En binnen een aantal weken lijken ze Europa veroverd te hebben. Al is het nu nog bedekt. En nu ze er zijn, moeten wij dan geen barmhartigheid bewijzen? Laat dat duidelijk zijn. Ik geloof dat de eerste verantwoordelijkheid lag bij de overheid. Maar die is verblind. En wij hebben hier nu mee te maken. Maar ik denk dat deze waarschuwing uit Lucas 12 toen, maar ook vandaag, heel actueel is in dat licht. Om geen huichelaar te worden, broeders en zusters, maar om getrouw de Heer te blijven volgen. Vers 2 en 3. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom al wat in het duister gezegd, wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat in de binnenkamer in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. De inleiding was vers 1. Vers 2 en 3. In deze verzen leren we iets over de zinloosheid van huichelarij. Als we huichelen, zal dat vroeg of laat openbaar komen, zegt vers 2 en 3. Dat is een belangrijk vers. Wat in het donker is, dat wil zeggen wat in het heimelijke gebeurt, wat daar gezegd wordt, komt ooit een keer aan het licht. Dat wil zeggen, komt ooit een keer openbaar. We kunnen het niet verborgen houden. En dan staat er een bijzondere uitspraak. Er wordt hier het begrip gebruikt binnenkamer en spreken in het oor. Dat is eigenlijk een dubbele bescherming om te voorkomen dat iets wordt afgeluisterd. Iemand gaat in de binnenkamer, daar kan je je deur sluiten. Hè? Dat beeld kent u wel, ga in uw binnenkamer. Dat is een aparte ruimte die je kan afsluiten. Nou, daar kan je in alle rust tegen iemand iets vertellen, toch? Wat niemand hoort. En om het dan nog meer te beschermen, fluister je het in iemand zijn oor. Je zit in de binnenkamer, je fluistert het in iemand zijn oor. Met andere woorden, menselijkerwijs gesproken, kan niemand dat afluisteren. De Bijbel zegt, zelfs dat zal eenmaal openbaar komen. Dat is wat hier staat. Ja, sterker nog, het zal van de daken gepredikt worden. En ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest, of in het Midden-Oosten, maar daar hebben ze allemaal witte huizen, platte daken. Kan je oplopen op het dak. Hè? Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij David en Batseba. David liep op zijn dak. Hè? Dat is nu nog zo. Je loopt op je dak. Nou, in die tijd was dat platte dak een ideale gelegenheid, een ideale plek om bepaalde berichten, om bepaalde boodschappen, publieke mededelingen uit te dragen. Platte daken in het oosten waren bij uitstek plaatsen van publieke mededelingen. En de boodschapper op zo'n dak was zichtbaar en hij was hoorbaar. Je kon hem horen. Nou, de Heere God zegt hier, alles wat in de binnenkamer in het oor gefluisterd wordt, zelfs dat, er komt een dag dat het van de daken gepredikt zal worden. Dus u kunt huichelen, de mensheid kan huichelen, maar er komt een dag dat alles openbaar zal worden. En broeders en zusters, wat is het belangrijk, ook voor ons vandaag? We moeten leven, we mogen leven en daartoe wil ik jullie aansporen zonder geheimen. Dat is een vrij leven. Je hebt mensen die hebben alleen maar geheimen. Ik durf dat niet zo stellig te zeggen, maar misschien bent u of ben jij wel zo iemand met een geheim. Met een geheim. Dan leef je voortdurend je leven met een stem in je hoofd, die dat geheim steeds proclameert. Mensen met een geheim. Ik doe veel nazorg. Er zijn wat mensen met geheimen. Er komt een dag dat alles openbaar zal worden. Stel dat uw denken, uw hart, hier op die witte muur beschreven zou worden. wat er in uw geweten omgaat. Zou u daar blijder van worden? Of zou het schaamrood u naar de kaken stijgen? Of bent u een vrij mens? Dat kan door de Heer Jezus, hoor. Vrij in het hart, vrij in het geweten, vrij in uw denken. Of zou u weg willen lopen en zeggen, Jacques, laten we dan, voordat het hier komt, laten we dan samen eerst daar even gaan praten en bidden. Ik heb nog iets in het licht te brengen. Ik ben iemand met een geheim. Daar weet mijn eigen man, daar weet mijn eigen vrouw nog niet eens vanaf. Het komt openbaar. En daarom, we mogen leven zonder echte geheimen. Ze zullen uiteindelijk allemaal openbaar komen. Nu, later of wanneer de Heer Jezus komt. Wie we echt zijn in de kern van ons wezen, zal volledig getoond worden wanneer we voor de Heer zullen staan. En troost je met die gedachte, of misschien is het geen troost voor u, maar Psalm 139 zegt het al. Hij kent van verre mijn gedachten, hij weet mijn zitten en mijn staan, hij proeft mijn nieren, dus u kunt wel het idee hebben dat u iets geheim kan houden, ja, voor de mensen. Maar voor God is het al bekend. Adam, hij ging achter de struiken zitten. Weet je, verbergen, het schaamt, dat iets te verbergen. Anders ga je niet achter de struiken zitten, toch? Als je een open boek bent, uit één stuk geweven, zeg je, Heer, hier ben ik. Maar de Heer moest hem toch even roepen, Adam, waar ben je? Wist hij het niet, hij wist al lang. Maar je moet altijd zelf openbaar komen met je geheim. Dat is een keuze van je hart, dat is een wilsbesluit. Adam moest het en hij is openbaar gekomen. Maar wij mogen leven in die vrijheid. En de Heer Jezus die spoort aan om dat ook te doen, omdat alles eenmaal openbaar zal worden. Nou, in de volgende verse, dat wil dus zeggen vers 4 tot en met 12, en daar moet u even voor gaan zitten, worden 4 argumenten genoemd, 4 redenen om oprecht en getrouw ons geloof in de Heer Jezus te blijven praktiseren en te blijven belijden ongeacht de gevolgen. En nou gaan we een stapje dieper, vers 4 en vers 5. Wat staat daar? En ik zeg u, mijn vrienden, mooi is dat hè, is discipelen, volgelingen, leerlingen, vertrouwelingen en hier mijn vrienden. Weet u wat die, ik weet de plaats niet te vinden, u misschien wel. Ik lees nergens dat een mens de Heer Jezus zijn vriend noemt. De Heer Jezus noemt zijn discipelen zijn vrienden. Dat is een andere volgorde hè. Dat is belangrijk om vandaag nog eens te onderstrepen. God is mens geworden, vlees en bloed aangenomen, uitgenomen de zonde. Maar hij blijft wel die hoogheilige. Hij is niet iemand die ik in mijn binnenzak heb, waar ik over kan beschikken. Maar hij noemt zijn discipelen vrienden. En dat zegt hij ook vanavond tegen u als u hem lief heeft. Ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. In de eerste verse ging het over huichelarij. En de Heer Jezus zegt, leg af. En nu komt het eerste argument waarom wij oprecht en getrouw de Heer Jezus mogen blijven volgen. Het eerste is dit, de macht van de tegenstander is begrensd. Dat is een geweldige bemoediging voor u, jou en mij vanavond. Dat is het eerste. En dat heeft me enorm bemoedigd. De macht van de tegenstander is begrensd. Tot waar dan? Nou, beperkt tot het doden van het lichaam, zegt de Bijbel hier. En ik heb vanmiddag nog eens zitten lezen in Job, hè. Heeft u ook gezien op mijn knecht Job, Godvrezend, rechtvaardig, vrome? En dan zegt de Heer Jezus, dan zegt de Heer God zelfs, nou je mag overal aankomen, maar van Job zelf blijf je af. Dus hij kan nog een stapje verder gaan, dat wil ik erbij zeggen. Maar hier wordt de macht van de tegenstander begrensd tot het doden van ons lichaam. En de tegenstander kon bij Job zelfs niet verder komen als dat. Ik wil u even een plaatje geven van wie onze Heer is. Als hij zegt niet tot hiertoe, dan is het tot hiertoe en niet verder. Dat is de Heer die we mogen dienen. Laat u dat bemoedigen vanavond. Maar als het om onze tegenstanders gaat, als het om verdrukking en vervolging gaat, wat misschien ook hier gaat komen, dan kunnen we tegen elkaar zeggen, de macht van de tegenstander is begrensd tot het doden van het lichaam. Laat het heel duidelijk zijn. De Heer Jezus bagatelliseert niet het lijden van de gelovigen. Daar spreekt hij niet lichtvaardig over. Integendeel. Maar het lijden van de gelovigen is niet uitzichtloos. En hoe komt dat? Nou, omdat we het in perspectief mogen plaatsen. De lichamelijke dood staat niet in verhouding tot de eeuwige dood. Amen? Ik zal het u laten zien. Blader even maar naar Romeinen 8. U kent het hoofdstuk, u kunt het dromen. Maar dat is wel de kern. En met wat ik gezegd heb net over de situatie in Europa en deze wereld. En dat het moeilijke zwaarder gaat worden voor de christenen ook vandaag. En naar mijn overtuiging is dat ook een zuiveringsproces. Wat heilig is, wordt heiliger. Wat onheiliger is, zal onheiliger gaan worden. Het vraagt om keuzes en offers vandaag. Maar we moeten elkaar niet de moed ontnemen. Integendeel, ik ben een zeer hoopvol mens. Nou, dat had een goed moment geweest om even amen te zeggen. Dat u dat ook bent. En dat heeft hiermee te maken dat de macht van de tegenstander begrensd is. Wat zegt Paulus in Romeinen 8 vers 35? Nou, dat is de tranen rollen over je wang bijna. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naakt of gevaar of zwaard. Dat wil niet zeggen dat dit in het leven van een christen niet aanwezig kan zijn. Er staat hier, dat kan wel aanwezig zijn, maar het zal me niet scheiden van Christus. Dat staat hier. Dus welvaartsevangelie is niet het evangelie zoals de Bijbel erover spreekt. Integendeel, dit kan ons deel zijn. Maar het zal ons niet scheiden. En dat is het geheim van een christen. Zoals geschreven staat, vers 36, want om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, ik ben ervan verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Dit is uiteindelijk een uitleg van wat de Heer Jezus zegt in Lucas 12. Niets zou ons kunnen scheiden. Dus dat is het eerste. Broeders en zusters, laten we volharden en getrouw zijn. Zelfs als het ons lichamelijk iets gaat kosten, misschien wel ons leven. Want de Heer Jezus bemoedigt zijn discipelen en hij zegt, broeders, de macht van de tegenstander is beperkt tot het doden van jullie lichaam. En dat zegt hij vanavond ook tegen ons. Gods almacht, broeders en zusters, strekt zich uit over dood en graf heen. En daarom laten wij meer ontzag hebben voor God dan voor onze tegenstander. Twee. De tweede reden, dat staat in vers 6 en 7. Worden niet 5 musjes voor 2 penningen verkocht? En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. De tweede reden, het tweede argument waarom we mogen volharden is, de Heere zorgt voor zijn kinderen. Amen. En dat is belangrijk om ook vandaag te benadrukken. 5 musjes, we hebben daar niet echt een gevoel bij. 2 penningen hebben we nog minder een gevoel bij. Maar het was een geringe handelswaarde voor de mensen in die tijd. Een geringe handelswaarde. Maar voor de Heere God aangenaam. 5 musjes, 2 penningen. En er staat in dit vers, dat is vers 6b. En niet één van die is bij God vergeten. Nou lijkt dat woord te betekenen, nou de Heere God denkt aan hen. Denkt aan die 5 musjes. Nee, dit heeft een veel diepere lading. Hij denkt niet alleen aan hen. Hij zorgt voor hen. Hij draagt hen. Je kan wel eens ergens aan denken van iemand, maar geen zorg voor die persoon dragen. Nou, dat is een stuk makkelijker, toch? Denken gaat makkelijk, maar zorg dragen ergens voor kost inspanning. Daar moet je je voor beijveren, moet je je voor inzetten. Nou, dat betekent het hier. Hij denkt aan die 5 musjes en hij zorgt voor hen. Hij draagt ze. Die 5 musjes, die 5 musjes. Hij vergeet ze niet. Ja, zelfs onze hoofdharen zijn geteld. Ik zal niet alles van mijn vrouw vertellen, maar soms dan is ze in de douche geweest en dan zegt ze, jongen, er vallen steeds meer haren uit. En ze is nog maar 35. En dan heeft ze zo een bosje haren. Dat is niet zo'n fris verhaal, maar wat ik ermee wil zeggen is, dat als u dat morgenochtend heeft, die vervelende ervaring, bedenk dan dat ze allemaal geteld zijn. Door je hemelse vader. Dat is weer een bemoediging. En zo kan je iets negatiefs toch een positieve wending geven. Ze zijn allemaal geteld, zegt de Bijbel. Of u het geloven wil of niet. Maar dit is wat de Bijbel zegt. En de Heer Jezus bemoedigt zijn discipelen daarmee. De macht van de tegenstander beperkt. Maar wat ik heel duidelijk aan jullie wil maken is dit. Jullie hemelse vader zorgt voor jullie. In voorspoed en in tegenspoed. Wat nu voor de musjes en de hoofdharen geldt. Nou, dat duiden we maar even aan als het kleine, het geringe. Dat geldt des te meer voor de discipelen van Jezus toen en vandaag. Het grotere. Des te meer. De discipelen van de Heer Jezus toen en vandaag zijn zelfs verzekerd, geborgen bij het naderen van de dood. Blader even met mij naar Romeinen 8 weer. Het is een beetje mijn lievelingsbrief. Maar daar staat iets geweldigs. We lazen net in datzelfde 8e hoofdstuk. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Maar als het gaat om de zorg van de Vader, staat er een heel belangrijk vers. Dat moet u maar onderstrepen in uw Bijbel. Hoofdstuk 8, Romeinen, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Is dat mooi of is dat mooi? Dat is het. Dat is wat de Heer Jezus duidelijk wil maken. Want de Vader schonk het liefste wat hij had. Meer had hij niet. Kijk, als je nou 2 of 3 zonen hebt, kan je nog kiezen. Maar de Vader had 1 zoon. En die ene die hij lief had, Spreuken 8 zegt, vind ik zo mooi altijd. Hij was een vermaak voor het aangezicht van de Vader. Hij was al spelende voor het aangezicht van de Vader. De Vader had vermaak in zijn zoon. En toen verliet de zoon de heerlijkheid om u, jou en mij te redden. Maar de Vader had hem ervoor over. Want de zonde moest gestraft worden. En hij wilde dat doen aan zijn eigen lieve zoon. En Hebreeën 10 zegt dan, de Heer Jezus zegt dan, Vader, hier ben ik, om uw wil te doen. En Paulus onderstreept het in de Romeinenbrief. Hoe het dan ook gaat in ons leven. Hoe verdrukking en vervolging ook ons deel kan zijn. God zorgt voor zijn kinderen. Want zou hij, die zelf zijn zoon niet gespaard heeft. Allerliefste wat hij had. En ik denk dat wij dat vandaag maar weinig beseffen. Wat dat voor de Vader heeft betekend. De zending en de gave van zijn zoon. In de wetenschap dat hij niet welkom was in de wereld. Maar dat hij afgewezen zou worden. Sterker nog, dat hij gedood zou worden. Dat hij gesmaad en gehoond zou worden. Aan die wereld gaf hij zijn zoon. Nou, als hij dat nou gegeven heeft, broeders, zusters. Zou hij ons dan met hem niet alle dingen schenken. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Dat is het. Dat is waar de Heer Jezus zijn discipelen mee wil bemoedigen. En onthoud even, die schare staat er nog steeds, hè? En daar komt hij zo al op. Maar dat is heel bijzonder wat hij tegen hen zegt, waar hij hen mee wil bemoedigen. Ik ga naar het derde argument, de derde reden waarom wij mogen volharden. In de eerste plaats, de macht van de tegenstander is beperkt. De tweede plaats, de Heer zorgt voor zijn kinderen. En het derde lezen we in vers 8 en 9. En ik zeg u, ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Het derde is, ons belijden nu, vandaag, heeft gevolgen voor later. Als we nu een open boek zijn en niet huichelen, zullen we de zegen daarvan ondervinden in de toekomst. Gelooft u dat? Dat is wat hier staat. En dat is waarmee de Heer Jezus zijn discipelen wil bemoedigen, maar ook wil aansporen. En zegt, broeders, wees niet huichelachtig. Laat je uiterlijke wandel overeenkomen met wat ik innerlijk bewerkt heb in jullie. Huichel niet. En dat betekent ook, schaam je niet voor het evangelie van Christus. Schaam je niet voor mij. Dat is wat hij zijn discipelen op het hart drukt. Het woordje belijden hier betekent zoveel als je uitspreken voor. Uitspreken van je geloof. Openlijk erkennen. En de Heer Jezus spreekt hier over zichzelf. Het lijkt wat verwarrend, maar als je de andere gedeelte, het is altijd goed om de verschillende evangelieën op een rij te zetten. Maar als je de andere evangelieën vergelijkt, deze uitspraak vergelijkt daarmee. Hier staat in vers 8, ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Nou lijkt het net of de vader spreekt over de zoon. Maar als je de verschillende gedeelten vergelijkt, blijkt de zoon aan het woord te zijn. De Heer Jezus spreekt dus hier over zichzelf als de zoon des mensen. Dat was een hoogheidstitel. En het verloochenen, het woord verloochenen hier, dat betekent dat je de Heer Jezus niet erkent als de zoon des mensen. In een andere evangelie, Marcus en Lucas, degene die meeschrijven in Marcus 8 en Lucas 9, daar wordt gesproken over het zich schamen voor de zoon des mensen. Dus verloochenen en schamen worden op dezelfde lijn gesteld. En er wordt hier nog wat genoemd in Lucas 12. De engelen worden erbij betrokken voor de engelen van God. Dat wil zeggen in de tegenwoordigheid van de engelen. Die zijn erbij betrokken straks in de toekomst. En dan zal er een positief of een negatief geluid getuigenis worden geuit. In tegenwoordigheid, in bijzijn van de engelen. En wat roepen de engelen op dit moment? Jesaja zegt, heilig, heilig, heilig. En die zullen meegetuigen, ons vrijpleiten om het zo te zeggen. Of die zullen tegen ons getuigen. Dat is belangrijk. De wereld, en u weet dat, die heeft haar idolen. En de wereld verloochent haar idolen niet. Die schaamt zich niet voor haar idolen, toch? Dat komen we overal tegen. En goed voorbeeld doet goed volgen. Broeders en zusters. Paulus die schrijft het in Romeinen 1. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is de kracht Gods. Daar staat het woordje dynamis. Dynamiet komt daar vandaan. En dynamo van onze fietsen. Het is een krachtbron tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Mag ik eens vragen, bent u een broeder, een zuster die de naam van de Heere niet verloochent? Schaamt u zich niet voor hem? En dat vinden we best moeilijk soms, hè? En ik ga voorop. Maar ik geloof, met dat ik dit zeg, probeer ik u mee te nemen en het leven vandaag te zetten in het licht van de eeuwigheid. Stel voor dat we 60, 70 of 80 jaar worden. Wat is dat in het licht van de eeuwigheid? Dat is toch niks? En wat kunnen de mensen ons aandoen vandaag als we de naam van Jezus belijden? Zeker in ons land is het, nou misschien schelden ze je uit of je krijgt een klap in je gezicht of ze spugen in je gezicht. Maar daar houdt het zo ongeveer nog op. Dus in andere landen op dit moment anders. Toch stimuleert de Heer Jezus zijn discipelen dat ze hem niet zullen verloochenen. Dat ze zich niet voor hem schamen. En het zal straks uitbetaald worden. En ik hoop dat u wel eens een weegschaal maakt. En de dingen afweegt. En dat je zegt, ja, ik wil gewoon in die tijd dat ik hier op aarde leef. Ik wil u niet verloochenen. En dan, dat mag me iets kosten. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het mag ons alles kosten. En broeders en zusters, de Heere wil ons daarvoor toerusten. Hij wil ons daarin helpen. Hij wil ons bekwaam maken. Hij wil ons vrijmoedigheid daarvoor geven. Daar mogen we in groeien. Dus je moet ook niet te veel van jezelf eisen. Maar sta je ervoor open. Het gaat er niet om of je geschikt bent. Maar ben je beschikbaar om een getuige van hem te zijn. Om hem niet te verloochenen. En te zeggen, Heer Jezus, u gaf uzelf voor mij. Geheel en al, hier ben ik voor u. Ik wil u dienen waar ik kan. Een getuige misschien wel in je eigen huwelijk, in je gezin, in je familie, voor je kleinkinderen. In je buurt, waar je woont. om hem niet te verloochenen, om je niet te schamen voor het evangelie. Want ons belijden nu heeft gevolgen voor later. En hoe komt dat, hè, dat we zoveel mensenvrees hebben? Noach was een prediker van de gerechtigheid. En Noach heeft daar staan timmeren, die ark. 120 jaar lang. En ik denk dat Noach misschien nog geen eens zoveel gesproken heeft. Maar met zijn leven, met zijn arbeid veroordeelde hij de wereld. Want met dat hij aan het werk was, hebben de mensen staan kijken. Sommigen hebben staan lachen, maar hij timmerde gewoon rustig door. En als iemand een vraag had, dan antwoordde hij. Er komt een vloed. Bekeer. Maar zijn leven was een getuigenis. Er staat ergens in de Bijbel dat Noach door zijn houding de wereld veroordeelde. Dus de manier hoe wij leven, laat iets na bij de mensen om ons heen. Dat zegt iets over de persoon die in ons woont. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je hoeft nog geen eens altijd met je mond de Heer Jezus te belijden. Maar je levenswandel openbaart al zoveel dingen. En hoe is die levensopenbaring van ons? Verloochenen wij ons door die leven, de Heer Jezus door onze levenswandel? Schamen wij ons voor hem? Of hebben we een krachtig getuigenis? Ik vergeet nooit meer in de tijd dat ik in de makelaardij zat, dat ik naar een man toe moest, althans mijn collega's zeiden, dat is nou een mooie voor jou. Dat is een mooie voor... Ik zei, nou hoezo is die zo mooi voor mij dan? Nou, is een atheïst. En daar ging ik heen, een gigantische boerderij. Die man had er weer heel de wereld over gereisd. En ik was altijd gewoon, als ik een afspraak had, dan deed ik in mijn auto nog een gebed. Heere God, laat me spreken waar ik spreken moet, zwijgen waar ik zwijgen moet. De tijd is voor u. En ik kwam binnen en de vloeken vlogen om mijn oren. En ik dacht, ja, wat moet ik nou met die man? En ik wist al zoveel, ik had eigenlijk liever niks willen weten van hem, ik wist al zoveel. Dus op een gegeven moment, toen was het voer van de vogels op en toen liet hij weer een vloek, omdat het voer op was. Dus toen kwam er in één keer een helder moment in me en dan zei zijn broeder tegen me, joh, je moet gewoon vragen, joh, geloof je ook in de Heer Jezus? Je hebt het hele tijd over hem. En ik kreeg in één keer de moed en ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, geloof je ook in de Heer Jezus? Hij zegt, hoe dat? Ja, ik zeg, je hebt het over hem de hele tijd. En toen kregen we toch een gesprek. En ik heb af en toe wat opgeschreven en dan stonden we weer een kwartier. En het was een uitgesproken atheïst. Maar dat is ook een geloof, hè? Dat is nog een groter geloof dan dat je christen bent. Maar dat had hij zelf niet door. Maar daar ben ik wel op het punt uitgekomen. Maar ik ging weg en ik heb al wat bijbels in mijn auto. En ik had wat preken. Ik zeg tegen hem, mag ik één vraag aan je stellen? Ik zeg, we hebben een goed gesprek gehad. Dat heeft allemaal veel te lang geduurd natuurlijk. Want ik heb meer gepraat dan ik geschreven heb. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Ik zeg, mag ik een bijbel en een preek achterlaten die ik heb voor je? Dat je de moeite... Hij zegt, prima. Nou, dat is toch een wonder van God? Een uitgesproken atheïst, dan laat je een bijbel achter. Nou, volgens mij is die dan niet overtuigd. Toch? Nou, zomaar eenvoudig. Maar zo mogen we dienen in de wereld van vandaag. Ik moet verder gaan. Nou staat er een bijzonder vers tussendoor, vers 10. En een ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Nou, heeft u misschien een beetje tegenop gekeken tegen die tekst? Wat moet je daar nou mee? Wat is dat nou? Vers 10. Nou, laat ik dit vooraf zeggen. Ik geloof op grond van de Bijbel dat de Vader God is, dat de Heer Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. Hoe je daarover denkt, weet ik niet, maar ik geloof dat. Je moet ze wel onderscheiden, maar je moet ze niet scheiden van elkaar. Ze zijn allemaal God. Dus als wij tegen de Heilige Geest zondigen, dan zondigen we tegen God. Als we tegen de Heer Jezus zondigen, zondigen we tegen God. Maar waar gaat het hier over? Want er wordt vaak gesproken de zonde tegen de Heilige Geest. Maar hier gaat het ergens anders over. Ik geloof dat zondigen tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat kan vergeven worden. Door de genade van God. Maar hier staat iets anders. Waarom leg ik daar de nadruk op? Nou, dat maakt het al iets duidelijker. In het Grieks staat er een woord dat betekent lasteren. Dat is iets anders. En de herziende Statenvertaling heeft dat ook zo vertaald. Dus voor zondigen is er vergeving. Maar voor het lasteren is er geen vergeving. Het woord wat in het Grieks hier staat voor dat lasteren, dat kent u allemaal. Dat is blasfemie. Dat is waar wij dat woord aan ontleend hebben. Dat komt uit de Griekse taal. En dat woord wordt gebruikt als het gaat om de lastering tegen de Heilige Geest. En wat is nou lasteren? Dat is zwaarder dan zondig, om het zo te zeggen. Lasteren wil dit zeggen, het bewust en rebels kwaad spreken en onteren van de Heilige Geest die zich door Jezus openbaar maakte, die door Jezus openbaar kwam. Dus het is een geest van rebellie. Heel bewust kwaad spreken en rebelleren tegen de Heilige Geest die zich door de Heer Jezus heen en door zijn daden heen openbaar maakte. Ik zal u dat aantonen. Blader even naar Matteüs 12. Blijf nog even luisteren. Omdat velen vandaag, ook onder de christenen, mij wel eens vragen, heb ik die zonde nu begaan? Heb ik de Heilige Geest gelasterd? Er staan een aantal gedeelten waar de Heer Jezus over de lastering tegen de Heilige Geest spreekt. Nou, een van die gedeelten staat in Matteüs 12. De Heer Jezus, dat is belangrijk, heeft daar net een demon uitgedreven. En wat staat er dan in Matteüs 12, het 24e vers? Dat is gebeurd, maar de fariseeën hoorden dit en zeide: deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En dan vers 28. Maar als ik door de geest van God die demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En dan vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering, daar komt het woord weer terug, tegen de Heilige, tegen de Geest, zal de mensen niet vergeven worden. Wat je hier dus ziet is, de Heer Jezus bevrijdt deze man van een demonische binding. Dat doet hij door de kracht van de Heilige Geest. En de fariseeën die zien het, die bemerken het en die zeggen van het werk van de Heilige Geest, dit is duivels. Dit is Beelzebul. Dit is lastering tegen de Heilige Geest. En voor deze zonde is geen vergeving. Omdat we uiteindelijk het werk van God, wat hij door de Heer Jezus gedaan heeft, toeschrijven aan Beelzebul. Dit is rebellie. Dit is bewuste lastering, bewust kwaadspreken van het werk van God. Dit is dus iets heel anders als mensen zeggen vandaag, ja maar Jacques, heb ik de Heilige Geest niet gelasterd in mijn leven? Nou, ik las iets. Uit het stellen van die vraag blijkt dat je niet schuldig bent. Want een echte rebel maakt zich daar totaal niet druk om. Dat is een belangrijk bewijs. Dus iemand die zoekend is naar de Heer Jezus of die dicht bij de Heer Jezus leeft en zijn vragen, zijn moeite in zijn leven heeft en soms zelfs afvraagt, hoe komt dat nou in mijn leven, wat speelt er? Die komt soms wel eens op dit terrein, heb ik de Heilige Geest niet gelasterd? Nou, troost je met deze gedachte. Degene die die vraag stelt, die is hierin niet gevallen. En dit is belangrijk vandaag. Maar als het gaat om zondigen tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat kan vergeven worden. Maar hier staat het woord lasteren. Blasfemisch spreken. En daarvan zegt de Bijbel, dit is niet te vergeven. Dit is aangrijpend. Maar dit zijn ook mensen die komen niet meer tot berouw. Die hebben dit bewust gedaan. Actief. En daarom laat je hier niet door ontmoedigen. Ik moet naar mijn vierde argument. Vers 11 en 12. Want het is alweer bijna tijd, zie ik. Vers 11 en 12. Daar staat wanneer u zij dan zullen brengen naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal in dat uur leren wat u zeggen moet. Ik hoop dat je nog steeds de lijn volgt. De Heer Jezus heeft allereerst gewaarschuwd voor huichelarij. Wees oprecht. Doorzichtig tot op het bot. Laat je uiterlijke leven overeenkomen met je innerlijk. Zelfs als mensen je gaan verdrukken en vervolgen, pas je levenswandel dan niet aan Want dat is ook een vorm van huichelarij. En dan heeft hij 4 argumenten, 4 redenen, geeft hij zijn discipelen. Dat ze zullen volharden. De eerste was, de macht van de tegenstander is beperkt. De tweede was, ter bemoediging, God zorgt voor zijn kinderen. Door hoogte en door diepte. De derde was de aansporing om de Heer Jezus niet te verloochenen, omdat ons belijden vandaag gevolgen heeft voor later. Laten we daar trouw in zijn. En de laatste bemoediging en aansporing van de Heer Jezus is deze aan zijn discipelen. Hij zegt, de Heilige Geest zal jullie in alle omstandigheden bijstaan. Geweldig. En dat is heel opmerkelijk wat hier staat in vers 11. Daar wordt genoemd de synagoge, wanneer ze u brengen naar de synagoge. En voor de overheden en de machthebbers. De synagoge, dat is puur Joods. Dat waren dus de Joodse autoriteiten. En de overheden en de machthebbers, dat betekent hier de niet-Joodse autoriteiten. Met andere woorden, is vandaag ook heel actueel. Wij kunnen verdrukt en vervolgd worden door puur goddeloze mensen, door goddeloze overheden. Maar er kan ook vervolging zijn vanuit religieuze groeperingen. Of u het geloven wil of niet. Als ik naar mijn eigen leven kijk, toen ik tot geloof kwam, heb ik de meeste weerstand uit de kerk ervaren. En ik dacht toen ik tot geloof kwam, nu zullen ze wel blij zijn. Want ik had zo vaak de gelijkenis van de verloren zoon gehoord. Ik denk, nou, hier is een verloren zoon thuisgekomen. En toen gingen ze discussiëren hoe het was gegaan, of ik het wel verdiend was, of het wel waard was. Ik had dubbel geleefd, hoe kan dat nu? Ik zeg, maar jullie zijn er toch blij mee als iemand tot geloof komt? Maar ik vraag me nou af, hoe diep die overtuiging bij jullie zit? Deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Hij is gevonden. Hij was verloren. Dat. Dus verdrukking en vervolging, zegt vers 11, kan komen uit de religieuze wereld en uit de goddeloze wereld. De seculiere wereld. En daar moeten we ons ook op voorbereiden. Maar de Heer Jezus zegt, hoe het dan ook is, wees niet bezorgd. Dat vind ik zo mooi. De Heer Jezus die heeft er zorg voor gedragen dat wij onbezorgd kunnen leven. Dat is bijzonder. En dat vind ik altijd mooi aan het boekje van Johan Schepp en Hemels Leven hier op aarde. Dat is waar. Dat heeft niet te maken met mijn karakter of zo, of dat ik het zo positief inzie allemaal. Dat heeft te maken met mijn Heer en Heiland. En die de gelovigen toen de discipelen wil bemoedigen en ook ons vanavond, de Heilige Geest zal jullie bijstaan. Vervolging en weerstand. Waar dat dan ook vandaan komt, ik ben bij je. Sterker nog, wij leven onder het nieuwe verbond. Dat betekent dat de Heilige Geest in ons is. Daar waar wij zijn, daar is Hij. Hij heeft woning gemaakt. Hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Dus ik sta in voortdurende verbinding. Hij is niet naast mij, onder mij, boven mij of op mij, zoals opwekking zegt. Hij is in mij. Dat is nog veel rijker. En de Heer Jezus wil zijn discipelen dat ook bewust maken. Toen was de Heilige Geest er nog niet. Hij was er wel, maar nog niet uitgestort. Christus was nog niet verheerlijk. Maar jij en ik leven in een latere periode. Waarin we dat tegen elkaar mogen zeggen. En waarmee we elkaar mogen bemoedigen. En op dat moment, broeders en zusters, stel dat u wordt weggehaald hier vanavond. En u wordt voor een of andere rechtbank gesleept. Omdat u hier in de Bijbelstudie was. Nou, de Heilige Geest zal u op dat moment inspireren en God zal zelf het initiatief nemen welke woorden u op dat moment moet spreken. Dat leeft ontspannen. Dat leeft ontspannen. Oh, wat kunnen we ons zorgen maken? Hè? Nou, dit stukje, Lucas 12. Ik weet niet hoe u het gelezen hebt in de voorbereiding. Het wil ons bemoedigen. Aansporen. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. Dat is geweldig. Dat is onze Heer. Die mogen we dienen. Maak je niet bezorgd. De Heere zal voorzien. Ik herinner me het voorbeeld van Corrie ten Boom. Over dat treinkaartje. U kent het al, hè? Kijk, uiteindelijk gaat het om het treinkaartje. Heb je pas nodig op het moment van vertrek. En ik hoorde hetzelfde verhaal. Alleen dan iemand die op de grote vaart zat. Er was een jongen en de dominee kwam bij zijn moeder. En die zei tegen zijn moeder, joh, heb je hem al een geldbedrag meegegeven? Die jongen gaat weer zoveel maanden weg. Toen zegt ze, ja, hij gaat over een maand pas weg. Dus dat komt wel goed hoor. En op het moment dat hij wegging, toen kreeg hij wat hij nodig had van zijn moeder. Ze zorgde voor hem. En zo is bij de Heere God ook. En waarom zeg ik dat vanavond? Dat is dat we reden hebben om een stil en gerust leven te leiden. Niet dat het om ons heen allemaal rustig en stil is. Maar dat de vrede van God, die alle begrip verstand te boven gaat, ons hart en ons gedachtenleven zal bewaken in Christus Jezus. Dat is een geweldig leven. Er is geen heerlijker leven dan een christenleven. En dat heeft te maken met onze Heer en Heiland. Laat me nog illustreren uit Johannes 14 en daar sluit ik mee af. Als het gaat om dat vierde punt. Johannes 14. Vers 25. Deze dingen heb ik, zegt de Heer Jezus, tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles, mooi hè, weer alles. Als God iets doet, doet hij altijd goed. Dat is mooi, in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Als de tijd van verdrukking en vervolging hier komt, dan heeft u heel wat bijbelstudies hier gehad, of niet? Ik zal u in herinnering brengen op dat moment. Ik geloof het hoor. Wat ik u gezegd heb. Hoeveel is dit vandaag? 22 oktober 2015. Ik weet niet hoe lang het hier nog duurt. Ik weet het echt niet. Misschien volgend jaar wel. Dan zal God indachtig maken wat u vanavond gehoord hebt. Wat dan? De macht van de tegenstander is beperkt tot het doden van uw lichaam. God zorgt voor zijn kinderen door hoogte en door diepte. Blijf een getuige van mij. Uitbetaling volgt in de toekomst. En ik zal je indachtig maken wat je nu moet spreken. Dit is voorbereiding. Dit is toerusting tot dienstbetoon. Vers 27. Geweldig. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken. En niet bevreesd worden. Nou, je had geen mooiere afsluiting kunnen krijgen, toch? Dit is wat de Heer ons mee wil geven vanavond. Ons is geen kalme, maar wel een. Dat is het. En in die tussenliggende tijd moeten we elkaar voeden met de Bijbelse waarheden. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. Dit woord van vanavond, Lucas 12, vers 1 tot en met 12, moet u tot u nemen, in uw hart sluiten, herkauwen, overdenken, zodat u de kracht van dit evangelie in de praktijk gaat ervaren. Lucas 12. Vier redenen heb ik genoemd om oprecht en getrouw ons geloof in de Heer Jezus te blijven belijden en te blijven praktiseren, ongeacht de gevolgen. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Maar ik vond het zo mooi, dan gaan we straks zingen. Het kwam vanmiddag in mijn gedachten op. Het lied uit Johannes 8:36. Help mij Heer, aan dat kruis trouw te zijn tot de dood. Ook als hier smaad en spot is mijn loon. Want dat kruis droeg mijn straf. Het nam de schuld van mij af. Het werd de toegang voor mij tot Gods troon. En Corrie ten Boom zei altijd, het beste dat komt nog. Amen.